Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de EK Daily podcast van 2 juli 2021. Het is de dag dat het EK weer doorgaat. En ik zeg het helemaal verkeerd. Het is helemaal geen EK Daily meer.
EK Daglige.
Voor de mensen die het gemist hebben. We hebben in de live show van 30 juni. Heb jij aan het rad gedraaid?
Een slingerdraad gegeven.
Zoals Leontien dat vroeger deed bij het Rad van Fortuin. En ik moet zeggen, het was echt puur toeval dat het op Denemarken viel.
Ja, het was. Zeg maar, we hadden het 4 categorieën met dezelfde kans ongeveer. Denemarken, België, Team Kuipers en Team Makkely.
Echt jammer dat we niet Team Makkely hebben. Echt. Dat was mijn voorkeur geweest. We hadden het elke dag gehad over Danny Makkely en niet Mario Dix. Maar het is dus EK Daglige. Dus we gaan het onder andere hebben over al het nieuws uit Denemarken. We gaan het hebben over Messi, want het is 1 juli geweest en hij is nog steeds transfervrij.
Hij is nu transfervrij.
Ja, hij is nog steeds transfervrij. Toch?
Nu geworden.
Ja, maar ik bedoel, terwijl we dit opnemen, is hij het nog steeds. Misschien tekent hij vannacht wel een nieuw contract. Dat zou zomaar kunnen. Maar Sancho naar United gaan we het over hebben. En natuurlijk de wedstrijden van vanavond dan wel, wanneer je deze podcast luistert, morgen. Maar laten we beginnen met dat de aanvoerder van Oranje op Instagram, zowel Frank de Boer als Dwight Lodewegers, heeft bedankt voor voor eigenlijk alle bewezen diensten.
Vind je het nieuwswaardig?
Nou, dat wil ik dus altijd bij jou weten. Denk jij dat dit allemaal vanuit hun zelf komt? Of dat een media, social media manager zegt, ja, schrijf maar even een mooi tekstje?
Ja. Ik weet niet zo goed.
Nee. Wat zou jij doen als jij profvoetballer was en je hebt nu bij Oranje gezeten? Zou je dan nog even een post doen en de trainer bedanken?
Nee, dat is toch per persoon verschillend.
Ja, daarom. Ja.
Het is toch super weird als je geen goede klik hebt gehad met een trainer. Dat je dan een post gaat doen. Mm. Dus ja, ik zou het doen. Gewoon als iemand ook daadwerkelijk wat heeft betekend. Ja, dan doe je dat toch. Dat lijkt me ook wel logisch en oprecht. En misschien heeft Wijnaldum dat wel.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik denk niet dat het weer zin heeft. Omdat we weer dag 3 achter elkaar gaan opreviewen.
Ik zou Joachim Leu bellen. En Erik kan nog.
Die wil niet. Ik hoorde, ik weet niet waar ik het gisteren las, dat Ten Kate naar Nederland is afgereisd. Terwijl die over 5 dagen nu in trainingskamp met zijn ploeg in Spanje. En dat hij hals over de kop naar Nederland is gevlogen.
Wie weet. Ja. Jezus. Ja, wat doen we er tegen?
Ons vastketenen aan het bondsbureau.
Ja. Ja, zeker als jij dat doet, dat zijn ze heel snel zat, denk ik. Lijkt me echt heel vet.
Mij vastketenen of ja, wij?
Die anders. Nee, jij.
Ja?
Ja, ik heb ook nog wel andere dingen. Maar jij hebt al wel tijd vrij, denk ik. Nee, maar dat kan jij toch prima doen? Dat is als statement, als redder van de natie.
Als Henk de Kater serieus in gesprek is met...
Nee, dat je gewoon zegt van, ik keten me niet los totdat jullie een andere bondscoach dan Henk de Kater.
Denk je dat... Nee, maar... Ja, want op een gegeven moment wordt het wel cruciaal. Of wordt het wel spannend als ik in hongerstaking ga dan ook. Dan, ja. Of ik sterf aan het bondsbureau of Henk de Kate is de nieuwe bondscoach.
Ja, maar het is wel voor het goede doel. Nee, maar ja. Nee, maar jij moet juist zeggen van, oké, ik blijf hier zitten totdat jullie een andere bondscoach dan Henk de Kate hebben gedaan.
Ja, oké. Dus dat zou op zich...
Het zou ook morgen al kunnen zijn.
Ja, maar ik bedoel...
Kan elke dag kunnen ze iemand aanstellen. Wat doen we dan als het wel Henk de Kate wordt? Ja, dan blijf je gewoon.
Dan heb ik echt een fucking probleem.
Ja,
en nou, jullie hebben echt ook... Ja, ik ga mee. Dat je elke ochtend die mensen die dan naar binnen... Goedemorgen. Ja, of je moet hopen.
Maar dat je gaat het niet doen, zeker.
Ja.
Het lijkt mij echt fucking grappig.
Als ik me nu ga vastketenen. Ja. Ja, jij vindt het fucking grappig omdat je dan geen last meer van me hebt.
Nee, maar dat is toch goud?
Ja. Nou, ja, misschien moet ik het ook gewoon doen.
Ja, ik vind dat ook.
Maar waar, ik zit even te kijken. Wij zijn best wel vaak bij de KNVB. Waar is best? Zou ik me aan dat hek vastketenen waar je naar binnen moet, de auto? Dat niemand
meer. De Woudenburgse weg.
Dat ik zo'n hek maak en dat ik mezelf daar aan vastketen en dat er niemand meer naar binnen kan.
Ja.
Maar dan moet je wel al de wegen aan dat de KNVB ook niet meer zijn werk kan doen op het bondscoach.
Jawel, juist wel. Ze moeten juist hun werk door kunnen doen, want anders kunnen ze geen andere bondscoach aanstellen. Ja. En iedereen moet het zien.
Ja, iedereen moet het zien. Ja, ik denk dat als je me twee dagen geleden dit had voorgesteld had, was ik waarschijnlijk rechtstreeks hier weggereden richting Zeist. En dan had ik me vastgeketen.
Hoezo inmiddels, nu dan niet?
Nou, het is wel wat rustiger geworden. Ja, omdat ik...
Als Henk ten Katen het wordt?
Nou ja, omdat Nico-Jan Hoogma dan weer zo'n fout maakt.
Dan vind je het prima.
Nou ja, die heeft al een dramatische fout gemaakt. En blijkbaar mag hij gewoon weer een fout maken.
Hij heeft het nog niet gedaan, hè?
Nee, maar stel dat hij het doet. Nou goed. Laten we hopen dat hij tot een ommekeer komt. Is dat nou je cardreader?
Net zijn podcast. Ja, dingen die gebeuren op beeld, die kunnen mensen niet in een podcast zien. Hè?
Nou, dan vertel ik even.
Ja, goed zo.
We zitten aan het vastketenen aan het bondsgebouw. En ik zie opeens de ABN AMRO cardreader van Broes. Goed, over geld gesproken.
Ik heb mijn salaris terug overgemaakt naar de zelfkikkerrekening. Omdat je twee keer had gedaan. Derde maand op rij.
Ja. Heel goed. Laten we het even hebben over mensen en geld. En mensen die heel veel geld krijgen voor hun voetbal. En degene die misschien wel het meeste krijgt is Lionel Messi. In ieder geval, dat kreeg hij. Ik denk dat het keurig is overgemaakt. 23 juni. Laatste keer salaris van Barcelona. En nu heeft hij geen contract meer.
Nee, geen officieel contract.
Nee.
Zit natuurlijk voor zijn leven verbonden met deze club.
Ja, maar ja, nee, dat is zeer zeker. Weet je wanneer hij zijn eerste... Nee, ik zit even nadenken. Wil je zijn eerste contract tekenen?
2007.
Nee, hij tekende in 2000 zijn eerste contract.
Als prof?
Nee, ik denk dat het dus zijn eerste contract was. Toen was hij 14 voor mij, zeg ik uit mijn hoofd.
Profcontract? Geen idee.
Het is nu 21 jaar later. Ja, hij is 35 voor mij, 36 zoiets. Dus toen kwam hij vanuit Argentinië. Kreeg hij een paar spuiten met groeihormonen in zijn lichaam. En de rest is geschiedenis.
Daarom is hij ook zo goed natuurlijk.
Nou, ik denk dat het wel een wezenlijk verschil heeft gemaakt. Toch?
Zeker, ja. Zeker, maar daar is hij niet beter van.
Nee, natuurlijk. We willen dat hij blijft en Lionel wil blijven. Maar we hebben een probleem met het financial fair play systeem, zegt de baas van Barcelona, Laporte. Barcelona is zwaar geraakt door de coronacrisis en de omzet over het seizoen 2019-2022 is gekelderd met maar liefst 125 miljoen. En dat ging dus van 840 naar 715 miljoen euro. De jaarcijfers van het afgelopen seizoen zijn nog niet bekend, maar het is één ding dat zeker, ze hebben gewoon financiële problemen. En volgens mij moet het allemaal in dat financiële huishouding gaan passen. Dus hoe gaan ze dit oplossen?
Over meerdere jaren uitsmeren.
Ja, ik denk dat er wel regeltjes zijn daarvoor, toch? Of in ieder geval slimmigheden.
Ja, alleen meestal, ik moet eerlijk zeggen dat ik financial fair play wel een beetje weet hoe het werkt met transfersommen, zeg maar. Maar ik weet niet precies hoe dat met salarissen zit. Want dat is natuurlijk, anders zou je hem... Wat je ook wel eens, wat bijvoorbeeld PSG en Monaco hebben gedaan met MLP, is dat hij natuurlijk het eerste jaar werd gehuurd.
Mm-hmm.
En dat hij daarna werd gekocht voor dat bedrag, omdat zij dat jaar niet meer zoveel geld uit mocht geven. Maar ik weet niet precies hoe je dat moet doen met salaris eigenlijk.
Nee, ja, ik vind het ook wel lastig.
Wat voor trucjes daarvoor zijn,
ja.
Dat is wel lastig.
Nee, ja, hij heeft sowieso van mij ook al een keer een geschil gehad met de Belastingdienst. Ik denk dat ze er wel heel scherp op zijn met hem,
ja.
Met het contract. Maar zie je hem ergens anders spelen in Europa?
Ja, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat er zijn sowieso maar twee clubs die het zouden kunnen doen. Paris en City.
Ja.
Zie ik hem eerder, voor mijn gevoel, toch eerder naar City gaan vanwege
Pep. Ja, dat denk ik ook wel.
Maar ja, als dat gebeurt, zou het echt ziek wennen zijn. Maar ik zou het wel heel graag willen. Lijkt me heel vet om hem ergens anders te zien en te kijken.
Ja, echt?
Ja, man.
Ja.
Ja. Ik heb niks met Barcelona en ook niet per se met Messi. Dus het lijkt me gewoon heel vet.
Ik kan gewoon niemand opnoemen die in zijn carrière in de absolute top alleen maar voor één club heeft gespeeld. Nu. Die nu nog actief is.
Nee, ja. Ik weet ook niet. Totti.
Ja, nee, ik snap me voor, maar weet je, dat, ja. Daarom vond ik het dat Gerrard natuurlijk ook nog, weet je, Gerrard was voor mijn gevoel altijd de gast die altijd alleen maar voor Liverpool zou spelen.
Ja, alleen wat is het? Ja, dat is toch ook zo.
Ja, maar dat
in Amerika heeft hij.
Ja, maar dat is ja misschien iets geks van mij dat ik weet niet. Ik telde ik Xavi, weet je, dat hij op een gegeven moment nog naar de zandbak ging of Iniesta naar Japan. Het is gewoon, ik weet, dat is
ja,
gewoon.
Ja, dat is toch, ja, ja.
Nee, ik vind het mooi. Het bestaat vooral omdat het bijna niet meer bestaat. Dus het is niet bij kleine clubs. Maar als je dan de allerbeste speler aller tijden bent. Je bijvoorbeeld, weet je, Ronaldo die dus nu, wat is het, 4 clubs heeft gehad. Ja, dan vind ik het fantastisch als je dus begint daar en daar ook eindigt. Dat is gewoon iets omdat het zo, ja, zo eigenlijk uniek is als dat plaatsvindt. En zeker als je de beste speler bent. Hij is op dit moment de topscorer aller tijden van Barca, 672 officiële doelpunten. En heeft ook de meeste duels gespeeld ooit. 778 voor de club uit Barcelona. Het blijft gissen. Ik zag trouwens in een fantastisch artikel van The Athletic, die we in de liveshow hebben besproken over de Franse ploeg, waar van alles misging. Ben je geschrokken?
Nou, we kennen het een beetje toch van de Fransen. Ja. Ik bedoel, het is al vaker gebeurd. En sommige dingen vond ik ook wel van, oké, het ging bijvoorbeeld over die hotels.
Ja, voor de mensen die het niet gelezen hebben, het ging over het hotel in Budapest, waar ze van mij 2 wedstrijden hebben gespeeld. Dat de ramen niet helemaal open gingen.
Ja, en dit kan je toch ook wel weer groter maken dan het is. Ik bedoel, als spelers daarover zeiken, ja, oké, ze zeiken daarover. Maar als hier een stoel, een wieltje van een bureaustoel niet goed zit, dan zeg ik ook, jezus, het zit ook niet lekker. Dan is het niet meteen alsof dat een allesomvattend probleem is, waardoor je bent uitgezaakt.
Maar nu denk ik dat alles aan wordt gegrepen om het verhaal groot te maken.
Ja, precies. Ja, maar dat is precies wat ik ook bedoel. Dit is niet zo heel groot.
Heb je het gelezen over Mama Rabiot?
Ja, ik heb meegekregen dat er vooral een ruzie was met families op de tribune. Dat screenshot is ook heel naar. Maar zij is gewoon precies zoals hij. Het is gewoon een kutfamilie.
Ja.
Verwende nesten zijn het.
Ja, alleen ja, voor de mensen, ze krijgt ruzie met papa Mbappé en met voor mij familie van Pogba tijdens de wedstrijd. Ze verwijt de Pogba de fout voor mij bij de 3-3 en ze verwijt Mbappé over het missen van die penalty.
Maar even serieus, hè? Dan ben je toch niet helemaal lekker in je kop.
Nee, en nu moet ik wel zeggen, dat hebben we voor mij niet heel vaak eerder besproken in de podcast over Mama Rabiot. Ja, het is wel een stokpaardje van jou dat je je echt al langer aan ergert, toch?
Ik heb 1 keertje gezegd.
Nee, maar je hebt het voor mij vorig jaar ook al een keer geopperd. Want, of 2 jaar geleden over
toen
met Barca.
Toen was het gewoon niet.
Nee, maar met Barca toch?
Toen was gewoon overal in de media dat zij zo vervelend was. Ja. En met die dat zij de contractonderhandeling hebben.
Maar dat was wel mooi in de Athletic, want daarin staat het ook expliciet beschreven hoe vervelend ze is, maar wordt er meer context gegeven waar zij vandaan kwam. Over papa Rabiot, die als een kasplantje de laatste jaren heeft geleefd. En uiteindelijk stierf voor mij in 2017 of 2019. Dat zij heeft gevochten voor haar 3 kinderen. En dat het echt een soort straatvecht is. Nooit iets gehad heeft en nu vecht voor haar zoon. Ja. Nee, ik zeg niet dat het goed is. Nou ja, maar ik vind dat een breder perspectief wordt geschreven.
Ja, alleen ik vind het dat is geen argument om je zo idioot te gedragen.
Nee, dat is
het niet.
Nee, ze is heel uitgesproken en ik denk dat het nu absoluut niet goed is geweest voor het teambelang bij de Fransen. Daar worden ook echt vraagtekens bij gezet. Hij werd mede, denk ik, door alles wat om hem heen hangt, niet in 18 geselecteerd. Daar zijn, als ik het goed heb gelezen, zelfs brieven. Hij heeft zelf een mail gestuurd naar de Franse Bond. En Macron, de president van de Fransen, die heeft daar ook nog een gesprek over gevoerd.
Treurigheid ten top.
Nee, maar dit is wel waar wij het natuurlijk voor het toernooi over gehad hebben. Dat het veel meer gaat over die 11 op het veld. Dat je moet week, dag in dag uit, maand, misschien wel langer met elkaar op elkaars lip zitten. En als er dan zo'n stoorzender in zit, dan kan het misgaan. Overigens wel wat ik in het artikel las, Deschamps die gewoon doorgaat. En die tegen de jongens heeft gezegd toen ze weggingen. Jongens, leer hiervan en we gaan op naar het WK. Ja, kort samengevat. Ik denk dat hij wel iets meer heeft gezet. Jongens, bij elkaar.
Leer ervan.
En fijne vakantie.
Tot na de zomer.
A bientôt.
Dat zou nog gekker zijn als hij dat zei.
Wat?
A bientôt.
A bientôt?
Ja, dat is toch geen Frans.
Oh. Jawel toch? A bientôt is toch? A bientôt? Of au revoir?
Ja, au revoir, lijkt me.
A bientôt is toch ook Frans?
Hè? Ja, ik heb wel een keer verteld dat het slecht toch in Frans was.
Oh ja.
Tot binnenkort. Chapeau, Neil.
SO, mevrouw Van der Wee. Goed, gaan we door naar United. Want United heeft wederom...
Ik weet trouwens hoe mijn Franse docent...
Heeft gereageerd?
Mevrouw Koerts.
Heeft zij gereageerd? Nee. Dat had mij dag gemaakt op Insta. Ja. Of dat haar kinderen gereageerd hebben. Mevrouw Koerts. Over Insta gesproken en Twitter. Ik heb hem nog niet gegeten. Ik zag dat er een taart vandaag voorbij is gekomen.
Zeker, meerdere.
Ja, maar eentje ook van een luisteraar.
Zeker, maar vanochtend was, of eigenlijk heel de dag, is Jeffrey jarig. Onze graphic design Jeffrey stagiair.
Ja.
Dus die had taart. En toen kwam er vanmiddag een heuse Frank de Boer taart binnen.
Wat lief. Met een heel lief kaartje.
Joel Danhoff. Ja. Absolute legend.
Ja, en gewoon als een... Maar ik snap het ook niet echt, want hij stuurt ons iets om te bedanken voor alle content die we maken. Ja, ik vind het echt super lief, maar het had natuurlijk niet gehoeven. We doen dat...
Maar dat is toch lief?
Ja, nee, tuurlijk. Ik was een beetje... Ik weet niet, ik zag het voorbij komen een beetje. Ja, apart gevoel. Heel lief. Dankjewel. Joel.
Apart gevoel.
Ja, nou ja, dat is toch super bijzonder dat iemand de tijd... Ja,
zeker, maar dat is toch juist een heel mooi gevoel.
Ja, heel mooi gevoel. Dat is een betere omschrijving, dankjewel. Over mooi gevoel gesproken, Jadon Sancho naar United. Nee, ik
snap
zie...
Snap ik.
Ja, waanzinnige speler die nu bij United erbij komt. Of het degene is die we bij United precies nodig hadden. Daar valt over te twisten. Eén ding is wel zeker, geduld is een schone zaak. Vorig jaar kostte die 30, 35 miljoen meer.
Nou ja, vorig jaar de bedragen die rondgingen was van 110 tot 150 miljoen volgens mij. Dus ja, dan heb je het heel goed gedaan.
En nu maar voor 85.
Ja, maar daar helpt dat hij geen basisplaats heeft. Dat helpt natuurlijk echt wel mee.
Ja, 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 zeker.
Tuurlijk man, dat heeft echt zoveel invloed denk ik op transferwaarde.
Fabrizio Romano, die bracht het nieuws als eerste. En het is wel grappig, voor mij heeft hij, denk de afgelopen 6 maanden... Ik denk om de 3 dagen wel hier een update over gedaan.
Ja.
Want dat Sancho en de club er al heel lang uit waren, maar dat er gesteggeld werd over tussen Dortmund en United.
Het is echt een gruwelijke aanwinst, man, voor United.
Zeker.
Oi, oi, oi.
Ja.
Die aanval.
Wie wordt de kind van de... Ja, maar hoe zie jij de aanval voor?
Rashford.
Vanaf links?
Cavani. Sancho.
En dan op 10 Bruno.
Ja.
En dan 2 controleurs. Houden ze Pogba?
Ik hoop het niet. Ja, ja.
Je bedoelt United en Pogba is geen goed huwelijk.
Nee, zeker. Ik bedoel, nee, als we de Pogba zien die we op zo'n EK zien en de Pogba van de afgelopen 3 seizoenen bij United.
Het lijkt serieus. Het lijkt serieus zijn broer.
Nee, maar het is... Nou, die was ook niet zo goed.
Nee, ik bedoel maar, niet echt zijn broer.
Dus nee, ik hoop dat hij naar een andere club gaat. Maar als je deze voorhoede kan brengen, daar kan je wel heel wat mee. Sancho is echt fucking goed, man.
En dan wordt Mason Greenwood, denk ik... Kind van de rekening.
Ja, maar dat is ook niet zo erg. Toch? Nee, die zeker is ook letterlijk niet. Nog een kind. Dus.
Absoluut. Al Sancho ook nog echt jong, hè?
Ja, maar 21? Die heeft wel echt zoveel bewezen.
Absoluut.
Man.
Ja.
Die is bij Dortmund. Bij Dortmund is hij gewoon oprecht de grote man. Echt waar. Zeg maar zeker voor Haaland komt echt vrijwel alles van hem. Of terwijl je hebt daar ook de grote namen rondlopen als Marco Reus en zo, weet je wel. En hij, wat hij op jonge leeftijd daar al doet. En dat krachtige ook wat hij heeft in zijn eindpaas en in zijn afronding. Ja, ik vind dat wel heel mooi. Ik vind hem echt een hele toffe speler.
Ik ben benieuwd wat ze... voor mij was het nu het gerucht dat Varaan nu ook op de radar zou staan.
Ja, die schijnt ook weg te mogen bij Real.
Dan heb je een heel nieuw centrum volgend jaar. Ramos dus misschien op weg naar PSG. Zag ik in hetzelfde artikel van The Athletic voorbij komen. 2 keer gesproken al met de ploeg uit Parijs. Dan hebben ze gewoon een heel nieuw centrum volgend jaar.
Nou ja, Militao heeft natuurlijk dit jaar heel veel gespeeld. Ja. En die gaat ook spelen, zag ik bij de Spaanse krant.
Gaat hij dan met Alaba centraal spelen, denk je?
Ja, en dat lijkt me ook wel logisch, toch? Ja. Ik denk dat je hebt met hem zoveel kwaliteit in de opbouw die je ook verliest. Hè? Want Sergio Ramos is echt super belangrijk, ook in de opbouw naast het verdedigende. Ja. Dus ik denk, als jij daar Alaba en Militao hebt, Militao vind ik wel iets minder qua opbouw, dan heb je echt een prima centrum. Meer dan prima.
Zeker. Nog ander transfernieuws. En wel opmerkelijk transfernieuws. Nee, het is een heel klein nieuwtje. Ik zag het voorbij komen. Ruud Hesp wordt de nieuwe keeperstrainer van Heerenveen. Ja. Weet je wat gek is? Want dat komt omdat we nu met het EK bezig zijn. Dat Heerenveen ervoor heeft gekozen alleen de hoofdtrainer te houden en de rest van de technische staf eruit te tieven.
Ja.
Nee, maar normaal gebeurt het toch andersom.
Zeker. Maar als je erover nadenkt, van misschien als zij heel tevreden zijn over Johnny Jansen. Mm-hmm. Alleen daaromheen... ja, krijgt hij niet de steun misschien die hij nodig heeft. En dat is, ja, ik denk dat dat best wel, als zij heel erg veel vertrouwen hebben in Johnny Jansen en hij geeft zoiets bijvoorbeeld aan, dan is het natuurlijk niet te heel gek.
Nee.
En ik bedoel, heel eerlijk gezegd, maar de kosten, het geld wat je kwijt bent aan backstaff, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat staat natuurlijk niet bij spelers of bij een hoofdtrainer.
Ja, in die zin. Ja, je zou bijna, dus je bent evenveel geld kwijt als de hoofdtrainer uit.
Het is makkelijker om de achtergrond, denk ik, te versterken.
Ja.
Dan bijvoorbeeld een heel team.
Ja. Over Duit Hesp.
Extra spelers.
Ik moet dat. Soms heb jij er niet dat je verhalen hebt van mensen waarvan je altijd nog één keer moet checken of dat echt zo is. Dat iets is van heel vroeger. Hij had een fotoshoot toen hij gepresenteerd werd bij Barcelona met zijn kids. En toen werd die fotoshoot gecanceld of die moest opnieuw gedaan worden, omdat ze kinderen witte sokjes aan hadden.
Real.
Ja.
Ja, goed.
Ik weet dus niet 100% zeker of dit echt zo is. Maar als ik dan Ruud Hesp zie staan, dan denk ik, oh ja, hij heeft daar en daar en daar gekiept. Dan moet ik dus hier altijd aan denken. En toen dacht ik, vandaag laat ik dat eens een keer opzoeken. En ik heb het nog niet opgezocht, dus wordt vervolgd. Ik ben blij dat de rustdagen voorbij zijn. Dat is één ding dat zeker is. Want we gaan weer voetballen. En met twee heerlijke kwartfinales. Ik denk wel de twee leukste kwartfinales op papier. Zwitserland, Spanje. Daar gaan we zo meteen mee beginnen. En om 9:00 de kraker, moeder aller krakers, België, Italië. Zwitserland, Spanje in...
Welk? Dat weet ik niet.
Sint-Petersburg. Voor mij de laatste keer dat ze elkaar troffen was 2010 op een eindronde. En dat is natuurlijk een bijzonder duel. Want het was het openingsduel voor Spanje op dat eindtoernooi. Die verloren ze volgens ons alle. Ja.
Ja.
Ja. Zie jij nu iets, zeg maar, voor je dat Zwitserland echt kan stunten tegen Spanje?
Nee. Nee. Nee, dat zie ik niet. Alleen dat hoop je. Nou, ik weet ook niet of ik het hoop, want ik heb eigenlijk ook wel van Spanje genoten. Zeker die laatste twee wedstrijden. Die eerste wedstrijd, of die tweede wedstrijd tegen... Wie was het nou in de pool? Polen. Dat was echt geen fijne wedstrijd. Maar die eerste wedstrijd tegen Zweden was ik toen op zich wel enthousiast. Alleen ze
toen ze die tweede helemaal dronken speelden.
Ja. En daarna hebben ze twee keer echt heel tof gespeeld tegen Slowakije en tegen Kroatië. Wat echt een hele mooie wedstrijd was. Dus ik gun de Spanjaard dat eigenlijk ook. Alleen Zwitserland heeft tot nu toe mij de mooiste avond dit EK bezorgd. Dus
ja.
Ja, ik heb eigenlijk voor beide ploegen wel sympathie. Maar ik denk wel dat Spanje gewoon... te goed is.
Ja, vooral...
die Zwitsers hebben zoveel moeten geven, ook al tegen de Fransen. Dus ja.
Lichamelijk en mentaal, denk ik allebei, toch?
Ja, maar mentaal kan het natuurlijk ook wel weer een enorme boost zijn, toch? Van, je hebt de wereldkampioen uitgeschakeld.
Ja, maar dat bedoel
dat
ik
heb
dus
je gedaan
eigenlijk.
Met ook nog best wel... Je hebt best wel scheid gehad door echt volle bak op de aanval nog te gaan.
Ja, dat ben ik met je. Maar ik bedoel juist mentale, dat je juist zo'n piekprestatie hebt gehad.
Ja.
En dat dan moet je het weer op kunnen roepen. Ja. En dat moet je dan doen zonder je aanvoerder. Want Xhaka is geschorst.
Ja, en dat is wel heel interessant. Hè? Want die speelde... is natuurlijk sowieso aanvoerder. En dat is best wel grappig als we hem vergelijken met de Xhaka van Arsenal. Daar is hij ook wel eens aanvoerder. Was hij natuurlijk
zeker.
Aanvoerder. Hij is dus echt een leidertype. Zeg maar, hij kan... zo'n hele ploeg kan hij op sleeptouw nemen en dat gift erin brengen. Alleen wat hij natuurlijk te vaak heeft, is dat hij zelf gewoon dat er een draadje losschiet in zijn hoofd. En dat het gewoon misgaat. En dan, dat vind ik heel mooi. Zeg maar dat hij is een leiderstype en een echte aanvoerder. Dat zie je hoe het tegen de Fransen was. Want hij was echt degene die dat hele team aanjaagde.
Absoluut.
Maar dat hij dan tegelijkertijd ook kan veranderen. Dat hij zichzelf dan niet onder controle heeft. Dat contrast, zeg maar, vind ik al heel vet. En ik denk juist in dit soort wedstrijden, en Zwitserland zal dat blijven hebben, van dat je de underdog bent. Dan heb je juist iemand nodig die dat hele team sturing geeft.
Ja, en hij gaf die assist op de 3-3. Fantastische steekbal door het hart van de Franse verdediging.
Weet ik even niet. Maar...
Gavranovic, die je toen Varaan uitkapte. Het was inderdaad een lust voor het oog, die wedstrijd. En het is zonde dat hij niet bij is. Ik denk Spanje de... Wat je net al zegt, de grote favoriet.
Ja.
En Spanje in 90 minuten of wel verlengen?
Nee, 90 minuten.
Had je vriend scoren? Misschien
gaat ze wel weer 5 keer scoren.
Morata?
Dat is niet mijn vriend. Ferran Torres. Dat is mijn maat.
Maar gaat Morata scoren?
Nee.
Dat zei vorige keer ook, hè?
Zeker, dus ik gun het hem ook wel als hij scoort.
Heel goed. Dan,
ik ben gewoon geen fan van
om 9:00. Wat ik zei, moeder alle krakers. België tegen Italië in München. Ja, Ik denk dat het heel lastig te bepalen is welke ploeg we tegenover elkaar gaan zien staan. Bij de Italianen zagen we Chiellini op de afsluitende training met een hesje aan. Dat zou natuurlijk een versterking zijn, denk ik, voor de Italianen.
Ja.
En bij de Belgen, ja, zowel Kevin de Bruyne als Eden Hazard niet. Nog heel weinig over bekend. Ja, ik denk dat jij... Ja, ik mag... Nee, dat doe ik niet, word je weer boos. Benzema en Ramos bij Madrid dit seizoen...
20%.
Nu was 40%, nu denk je 20%.
Nee, ik heb geen idee, man.
Ik vond het zo goed en je geeft jezelf zo weinig credits.
Nee, maar dat slaat nergens op.
Je zegt... Nou ja, ik ging toen die wedstrijd kijken en toen dacht ik... Ja, Bruce heeft eigenlijk wel gelijk. Dit is Madrid met 40% minder kans. Ja, maar nee, maar die Belgen, ik denk dat je het...
Nee, ik vind Hazard. Ja, maar ik vind dat Hazard overschat niet absoluut... Nee, dat niet, maar hij heeft niet de meerwaarde die... Als je nu, zeg maar dat... Als je toch die vergelijking maakt met Benzema en Ramos... Dan vind ik dat de Bruyne daar wel bij hoort in deze metafoor. Maar Hazard niet. Ook al is hij de aanvoerder.
Hazard, ja, zeker. Ben ik 100% met je eens. Ja, Kevin de Bruyne is... Dat is de man die het verschil gaat maken als die gaat spelen. Ik zou, als ik nu die beelden terughaal tegen Portugal... Lijkt me echt onwaarschijnlijk. Die pijn en op zijn gezicht, die grimas die hij had... maar ook gewoon de beweging van zijn enkel... dat zag er zo slecht uit.
Ja, ja, hij zat gewoon volledig onder, onder dat lichaam van die middenvelder.
Ja. 22 keer elkaar eerder getroffen. Wie heeft het, zeg maar, de voorsprong
Italië.
In de... Ja, heel goed. 14 van de laatste of van de 22 duels winnaar.
En Lukaku heeft nog nooit gescoord tegen Chiellini en Bonucci.
Maar wel... Twee keer afgelopen seizoen in beide wedstrijden tegen Donnarumma.
Kijk, dat zijn de betere feiten.
Ja, Chiellini dus waarschijnlijk weer in de basis, hè? Hesje aan.
Ja, en dat is natuurlijk top. Ik bedoel, voor de Italianen, als je ziet hoe belangrijk hij ook weer de eerste wedstrijd was. Terwijl dat ging ze echt prima af tegen Turkije. Maar hoe hij toen ook aan het beuken was. Hij scoorde toen ook natuurlijk. Ja, ik vind hem echt prachtig om te zien.
Denk jij dat als je dan een wedstrijd... Dat het soms ook zo kan zijn dat als je een wedstrijd na verlenging wint... dat het je meer oplevert dan na 90 minuten? Zoals nu bij de Italianen.
Qua?
Nou, qua teamspirit. Dus ze kwamen na 90 minuten niet door tegen de Oostenrijkers. En dan de twee mannen die gewisseld werden...
Ja, ik denk vooral dat laatste wat je zei. Ik denk niet per se
nee, dat
die verlenging...
Dus. Ja.
Die verlenging denk ik niet, maar het is natuurlijk wel... Italië heeft wel iets wat we alleen, denk ik, bij Spanje nog hebben gezien. Is dat de invallers ook gewoon echt een meerwaarde hebben. Ik bedoel, als je Chiesa elke wedstrijd ziet invallen, die gaat nu waarschijnlijk ook spelen.
Ja.
Als je Chiesa ziet invallen, dan denk je, dat is wel lekker als je die nog in... Dat is geen Quincy Promes die je inbrengt.
Niet.
Als je Pessina scoort.
Ja.
Op het middenveld zetten die Locatelli-wissel die in de groepsfase twee keer had gescoord. Die kan je nog inbrengen. Ja, Acerbi die speelt voor Chiellini.
Maar dat is dus wat ik probeer te onderstrepen. Dat Mancini altijd heeft gezegd, het is een teamprestatie. Het gaat niet over de elf op het veld. Hij wisselt de keeper in de groepswedstrijd tegen Wils. Hij is de hele tijd bezig. Het is een groepsproces. Groepsproces, dan haal je met je basiself, win je niet na 90 minuten. En dan door die wissels haal je het wel. Dan zeg je alleen maar, na afloop, dit is het jongens. Ja. We doen het met z'n allen.
Chapeau.
Dat bedoel ik, ja. Ja. Chapeau, leuk. Dit is onze voorspelling, maar er zit iemand natuurlijk zo achter zijn microfoon in Monaco. Ook vooruit te blikken op deze twee wedstrijden. Laten we even kijken wat de bijdrage is van Julian van Wessem uit Monaco.
Van de achtste finales zal één moment nog wel blijven hangen. Het was een moment van zeldzame vriendschap. Federico Chiesa had net Italië tegen Oostenrijk over het dode punt heen geholpen door de score te openen met een knappe treffer toen bondscoach Roberto Mancini hartstochtelijk werd omhelst door Gianluca Vialli, officieel de elftalbegeleider bij de Azzurri, maar op dat moment toch vooral de boezemvriend van de bondscoach. Dat ene moment van opluchting en vreugde was ontroerend. De wedstrijd was nog niet beslist, maar eigenlijk kon Italië vanaf dat moment niet meer verliezen. Het was een bijzonder moment voor de bondscoach, die wist dat de ploeg onder zijn leiding voor de 31ste wedstrijd op rij niet zou verliezen. Italië plaatste zich voor de kwartfinale. Maar de plek was bijzonder, want op dit veld van Wembley, waar Italië volgende week hoopt terug te keren, beleefden Mancini en Vialli hun grootste teleurstelling in hun loopbaan. Daar hadden ze in 1992 samen de Europa Cup willen winnen. Maar die avond miste Vialli 3 enorme kansen. Waarschijnlijk ook vanwege de spanning van een aanstaand vertrek bij Sampdoria. En miste Mancini de finesse om het duel voor zijn ploeg te beslissen. Een vrije trap van Koeman werkte als een guillotine voor al hun dromen. De tranen van Mancini op het gras van Wembley na die finale betekende het spreekwoordelijke einde van de tijd die hij samen met Vialli doorbracht. Maar de vriendschap bleef. Toen Mancini hoorde dat zijn maatje getroffen was door een ernstige ziekte, zorgde hij ervoor dat er een functie bij de bond kwam, waardoor hij Vialli bij de nationale ploeg kon betrekken. Nadat hij enkele chemokuren goed had doorstaan, stapte Vialli in. Hij weet dat hij de ziekte als een ongewenste passagier in zijn lichaam meedraagt. En weet dat hij geen enkel moment kan verslappen. Maar het plezier dat hij in de nabijheid van Mancini beleeft aan zijn nieuwe functie geeft hem de kracht om niet als een lopend patiënt verder te leven. We zullen zien hoe lang het duurt, maar het liefste wil ik mijn dochter zelf naar het altaar brengen, zei Vialli onlangs over zijn ziekte. Het is dezelfde instelling waarmee Italië aan de slotfase van Euro 2020 begint. Carpe diem.
Ik denk niet dat je met mooiere woorden afscheid kan nemen van deze EK Dagelijk. Morgen gaan we ons opmaken voor de Denen. Eindelijk in Baku tegen Tsjechië. En dan heb je natuurlijk ook Engeland, Oekraïne. Dit was hem alweer. Roes, dank je.
Kijk uit naar de wedstrijden, man.
Ja, zoveel zin
in. Echt heel veel zin in.
Ja. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren.
Hey, wacht, nog één mededeling.
Oh jee.
Je kunt gewoon hier komen kijken bij Club Atelier.
Iedereen?
Iedereen kan komen kijken.
Wel als je een vaste luisteraar bent.
Nee, neem gewoon lekker je vrienden mee die niet luisteren.
Ja.
Eén avondje met ons.
Ik vond het wel mooi. Er waren dus echt...
komt nooit meer van ons af.
Afgelopen zondag waren dus... Ik denk dat ik oprecht met tussen de 30 en 35 luisteraars heb gesproken. En wat een leuke luisteraars hebben wij. Behalve Arne. Ik schrok me helemaal dood. Want ik liep hier. En de club altijd juist best groot. En ik hoorde... Neel! En ik keek naar hem en dacht... Jij moet Arne zijn. Ja, hoezo? Ik zei, nou, jij bent gewoon een Arne. En dat was dus Arne. Dus bij deze Arne, dankjewel voor mijn naam schreeuwen. Bart is er ook klaar mee. We zijn er morgen weer. Graag, tot dan. Dag.